Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Deze eerste adventszondag beginnen wij samen te zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, het vierde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 51. Het vierde vers van Psalm 51. Waarin wij biddend zullen zingen, ai geef mij weer. Gewenste zielenvreugd, laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Daarna openen wij Gods woord, ook in het boek der Psalmen. En wij lezen Psalm 53, Psalm 53.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is een Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Is genoemd te lezen Psalm 53. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Magalat. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij verderven het en zij bedrijven gruwelijk onrecht. Er is niemand die goed doet. God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. En ieder van hen is teruggekeerd. Tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan de werkers van ongerechtigheid geen kennis die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Zij roepen God niet aan. Al daar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, daar geen vervaardheid was. Want God heeft de beenderen desgenen die u belegerde verstrooid. Gij hebt hen beschaamd gemaakt. Want God heeft hen verworpen. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als God de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze eerste adventszondag tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 53, het laatste vers. Psalm 53, vers 7. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Als God de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En willen de Heere danken voor en met familie van Roon, die 27 november 55 jaar getrouwd mochten zijn. En ook met en voor de familie Sommer, Steven en Marlijne, waar een zoon is geboren. Laten wij de Heere bidden. Heere, het is zo waar, zo echt waar, wat wij samen hebben gezongen. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het is kort na onze diepe val in paradijs al gebleken, toen u met die heerlijke belofte kwam, dat Christus eenmaal uit Adam zou voortkomen en uit Eva, als dat grote vrouwenzaad. En Heere, daarom is er al verlossing mogelijk. En u hebt het elke keer weer laten prediken en tot op vandaag is het waar dat er verlossing is voor een mensenkind in nood. In de geestelijke nood van zonde en ellende, van strafwaardigheid. En Heere, dat mag weer gepredikt worden. Maar Heere, nu zijn wij zo diep gevallen dat er van nature niemand is die uitziet naar die verlossing. En we gaan het vanmorgen ook overdenken. En dan bidden wij u om uw zegen. Om de toepassing van dit woord in ons aller hart. Want Heere, er zijn er in ons midden die hebben leren uitzien naar verlossing. Er zijn er in ons midden waar u een goed werk begonnen bent. En die zullen steeds weer vragen dat u met uw verlossingen komt uit Sion. Ja, Heere. Er is een volk in ons midden dat weet van verlossing, maar er zijn er ook nog zoveel die dat niet kennen. En die het misschien uitwendig wel zoeken, maar niet met hun hart. En Heere, dan worden wij vanmorgen onderwezen door David vanuit uw woord. In de diepe oorzaak daarvan. We zijn zo diep gevallen, Heere, ons hart is zo hard. We zijn zo zondig, er is van nature geen plaats voor u in ons hart. En wij voelen van nature ook die leegte van ons hart niet. En daarom is er dat verlangen niet. Maar u kunt het toch werken. En daarom zal ook deze morgen de zonden aangewezen moeten worden. En wilt u dat dan gebruiken, Heere, als een pijl om het harde hart te doorboren bij die onbekeerde mensen in ons midden. Want als er geen verlossing komt, gaan we eeuwig verloren. Die verlossing is zo noodzakelijk, Heer. En het is zo rijk dat het ook mogelijk is dat u er zelf voor gezorgd hebt. En dat gij, o Vader in de hemel, uw lieve Zoon, naar deze aarde hebt gezonden. En dat u, Heer Jezus Christus, uit Sion wilde voortkomen. Uit dat verdorven menselijke geslacht. En dat u uit Adam wilde voortkomen en mens wilde worden onder de mensen. En dat u daarom in de kribbe van Bethlehem neergelegd wilde worden. Dat u in die erbarmelijke omstandigheden geboren wilde worden. U wilde uzelf zo diep vernederen. Omdat de mens zo diep verloren is geraakt. En Heere, wat een wonder dat u met heel het werk wat u hier op aarde gedaan hebt, dat uitliep op het offer op Golgotha, dat u daarmee een volkomen verlossing verworven heeft. En daarom ligt er een complete, volkomen verlossing klaar voor een gans verloren mensenkind. Heere, geef het te geloven. Maak er plaats voor. Opdat het indringende adventsgebed, wat wij vanmorgen gaan overdenken, het gebed van ons aller hart mag zijn en steeds weer zal blijven. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal blij zijn. Ja, Heere, dan zal er een uitziend mensenkind verblijd raken, omdat U zelf een weg hebt gebaand van boven naar beneden en daarom van beneden naar boven. En degene, Heere, die de worsteling kennen met U, die verlost zijn, zullen verblijd zijn voor dit grote wonder. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn, Heere? En zou u dit woord alstublieft willen zegenen? U kent ook de omstandigheden van uw volk en kinderen. U weet ook, Heere, of het adventsverlangen leeft van binnen in hun hart. Dat u weer eens zou komen in de ziel en tot de ziel zal spreken. Maar ook dat adventsverlangen voor de toekomst. Want Heere, u staat te komen. De wederkomst komt steeds dichterbij. En dat ook uw volk en kinderen in de strijd van dit leven mogen leren hun hoofden op te heffen naar omhoog. En het uit te roepen, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag zijn. Dat u komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat hoort ook bij het adventsleven van uw kerk. Ja, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. En uw voetstappen klinken in deze wereld. O, dat degenen die nog niet bereid zouden zijn, bereid gemaakt mogen worden door u. En degenen die het nieuwe leven ontvangen hebben, steeds weer in die adventsgestalte mag voortleven. Och, dat Israëls verlossingen zouden komen uit Sion. Niet alleen voor uw geestelijk Israël, maar ook voor het werkelijke Israël, dat zo belaagd wordt steeds weer opnieuw. Ook dat volk zal verlossing ontvangen en wilt u geven, dat er ook onder uw bondsvolk Israël dit gebed in waarheid gebeden mag worden. Heere, zo zijn wij samen in uw huis. Mogen we thuis meeluisteren, zegen uw woord. We mogen elkaar ook aan u opdragen met alle zorgen en noden die er kunnen zijn. Gedenk de rouwdragenden, de zieken in ons midden. Wilt u ze ondersteunen of wat voor zorgen er ook in ons leven kunnen zijn. En tegelijkertijd geeft u zegeningen. Dat heeft familie van Roon mogen ervaren in de afgelopen week. 55 jaar mogen ze aan elkaar verbonden zijn. Wat een zegen, Heere. En dat de ware dankbaarheid in hun hart mag zijn. Er is ook zoveel reden om u daarvoor te danken. Want ze weten samen zo goed dat het leven op aarde niet gemakkelijk is. Dat er zoveel kan zijn wat zorgen, moeite en verdriet geeft. En te midden van dat alles hebt u voor hen willen zorgen en hun willen leiden naar uw raad. Heere, wilt u verder met hen optrekken in de tijd dat we nog samen mogen zijn. En wilt u ook met uw Heilige Geest werken in hun nageslacht. En Heere, dan willen we u ook hartelijk danken voor Steven en Marlijne. En dat u dit huwelijk gekroond hebt met de kinderzegen. Dat de kleine Samuel geboren mocht worden. Heer, u weet hoe de geboorte is geweest, hoe de bevalling ook voor Marlijn is geweest. Maar u hebt tot hiertoe over haar en het kind willen waken. En u mogen ze samen vader en moeder zijn. Heer, wilt u met hen zijn. En de ware dankbaarheid in hun hart geven. En wilt u geven, Heer, dat ze de kleine Samuel mogen opvoeden in de vreze des Heren. Heer, ze zijn toch het erfdeel des Heren. Zou u zich over dit gezinnetje willen ontfermen? En dat uw verlossingen uit Sion ook dit gezin zal bestralen. Heere, wilt u geven dat Marlijne weer op krachten mag komen en wilt u haar verder gedenken. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zou u onze gebeden willen horen en verhoren, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar wij vragen het uit genade om Christus wil. Amen. We krijgen weer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten, de eredienst, diaconie en de algemene kosten voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan we ook uit Psalm 53 zingen. De versen 2, 3 en 6. Psalm 53, de versen 2, 3 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij het eerste vers uit Psalm 126, wanneer de Heere uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn schijnt ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, verhieven zere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft hun wat groots gedaan. 126, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ziet u het? Merk je het elke dag? De wereld staat in brand. De nood onder de mensheid is gigantisch groot. En het wordt alleen maar erger. Natuurrampen gaan over de wereld. Wat een ziekten zijn er niet. Wat wordt er geen honger geleden, wat wordt er geen dorst geleden? Al die oorlogen en geruchten van oorlogen. Er klinken dreigementen. Allerlei gevaarlijke wapens staan klaar. Worden steeds verder ontwikkeld. Aanslagen op christenen. Het antisemitisme wat toeneemt. De aanslagen aan het bondsvolk Israël. Gemeente, ik ga het niet mooier maken, maar wij zitten midden in een poel van ellende. Wat een smart, wat een verdriet is er onder de mensenkinderen. Maar hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat er ook in ons persoonlijk kleine wereldje soms de ene golf naar de andere over ons leven gaat? David heeft het, zowel in Psalm 14 als in Psalm 53, onder woorden gebracht waar de diepste oorzaak van dit alles in te vinden is. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Ja, de dwaas zegt zelfs in zijn hart, er is geen God. En komt dat niet steeds meer en meer openbaar in de wereld waarin wij leven, in deze diepgevallen wereldgemeente? En is het tegen die achtergrond en vanwege deze verschrikkelijke ellende van deze wereld niet hoog nodig dat er verlossing komt? Want anders is het verloren. Anders is het eeuwig verloren. Kijk, en daar was David in zijn tijd diep van doordrongen. En dat bracht hem op de knieën. Dat deed hem indringend bidden, een adventsgebed. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. En bij dat adventsgebed willen wij vanmorgen stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking een indringend adventsgebed. Een indringend adventsgebed. David werd gedrongen tot dit gebed vanwege drie dingen. In de eerste plaats vanwege de grote ellende zonder God. In de tweede plaats vanwege de menigvuldige verlossing bij God. En in de derde plaats de begeerde blijdschap in God. Een indringend adventsgebed. We staan stil bij de grote ellende zonder God. De menigvuldige verlossing bij God en de begeerde blijdschap in God. Er ligt vanmorgen een hele bijzondere psalm voor ons open, te midden van de 150 psalmen die de Heere een plaats gegeven heeft in zijn woord. Psalm 53, bijna identiek aan Psalm 14. En dan komt er een vraag boven. Hoe is het te verklaren dat in dat psalmenboek twee psalmen nagenoeg gelijk toch een plaats gekregen hebben en dat de Heilige Geest wilde dat deze twee psalmen allebei in het woord van God een plaats zouden krijgen? Nou, daar zijn zeer uiteenlopende verklaringen voor gegeven. Ik ga u er vanmorgen niet mee vermoeien. En ik houd me aan de verklaring van Matthew Henry, die later ook overgenomen is door Spurgeon in zijn boek waarin hij een verklaring geeft op de psalmen. En wat heeft Matthew Henry hier nou van gezegd? Dat psalm 53, die bijna identiek is aan psalm 14, toch in de Bijbel moest komen. Toen ik het las, gemeente, vond ik het heel ontdekkend. Matthew Henry die zegt, God spreekt tweemaal. En het is goed dat de mens daarop zou letten. Dus met andere woorden, als de Heer het goed geacht heeft om iets nog een keer te zeggen, moeten we des te meer erop letten. Matthew Henry schrijft verder, het doel daarvan is om ons te overtuigen van onze zonde. Om ons te doen blozen en te doen sidderen vanwege onze ongerechtigheden. En hij schrijft verder, om dit doel te bereiken is herhaling nodig, omdat het zoveel moeite kost om een mens te overtuigen van zijn zonden. Kijk, gemeente, ook in ons midden zijn er bij wie het zo moeilijk is om ze te overtuigen van hun zonde. Die leven nog steeds in een onbekeerde staat voort. En daarom zouden juist die moeten gaan schreeuwen naar de hemel. Om verlossing. En daarom staat het er twee keer in. Dat heeft God voor u gedaan. Tweemaal. Opdat je des te meer je aandacht gaan vestigen op de boodschap waarvan God wil dat hij vandaag 1 december 2024 in de gemeente van Rotterdam-Kralingen klinkt. David werd aangedreven door de geest om psalm 14, die hij reeds gedicht heeft, met een paar kleine veranderingen nog een keer te dichten. En de Heilige Geest wilde dat die psalm als psalm 53 een plaats zou krijgen in de Heilige Schrift. Nee, er is geen bijzondere aanleiding voor David geweest om deze psalm te dichten, zoals dat met andere psalmen wel gebeurde. Psalm 14 en psalm 53 zijn niet geboren te midden van een bijzondere gebeurtenis in het leven van David. Nee, het zijn psalmen met een algemene boodschap. Het is een boodschap voor alle tijden, voor alle plaatsen. Een boodschap die eeuwen later door de apostel Paulus geciteerd en overgenomen wordt in Romeinen 3. Om welke boodschap gaat het dan? Het gaat om die ontdekkende boodschap dat alle mensen zondaren zijn. David heeft het gezien. Hij heeft het gezien bij de volkeren rondom Israël. En een volk waar hij met name mee in aanraking gekomen was in zijn tijd, dat waren die onbesneden Filistijnen. En jullie weten nog wel, jongens en meisjes, dat David gevochten heeft tegen die grote Filistijn, die reus Goliath. Hij zag in Goliath een dwaas die zegt dat er geen God is. Maar David heeft niet alleen de zonde en de ongerechtigheden gezien bij die volkeren rondom Israël, maar heeft ook bij zijn eigen volk, het volk van Gods verbond, het volk dat voortgekomen is uit Abraham, Isaac en Jacob, de ongerechtigheden gezien en de zonden ontdekt. Wat zijn er ook tijdens de regering van koning David geen opstanden geweest waar dat alles uit bleek? Nee, niet allen die tot Israël, tot het verbondsvolk van God behoorden, waren daarmee ware kinderen van God. Niet alle Israëlieten over wie David moest regeren, waren wederom geboren. Ook onder Israël heeft David het gezien. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn we afgeweken. En als hij zag hoe het volk Israël soms openbaar kwam in zonde en ongerechtigheden, dan leek het alsof er zelfs voor Israël geen God in de hemel was. Maar David heeft het ook in zijn eigen hart ontdekt. Hij heeft op de school van de Heilige Geest ontdekt dat hij ook behoort van nature onder die mensen die God niet zoeken. David is steeds meer en steeds dieper aan zijn zondig bestaan ontdekt. En op een bepaald moment vinden we hem als een verbroken en verslagen mens voor het aangezicht van God en snikt hij het uit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie gemeente, dat alles, dat gebruikte de geest om hem aan te drijven om deze psalmen twee keer te dichten. Om daarin de zonden aan te wijzen. Waarom? Om des te meer te laten weten hoe indringend dat adventsgebed nodig is. Och, dat Israëls verlossingen kwamen uit Sion. En voordat wij naar de inhoud gaan kijken van dit adventsgebed, zullen we toch eerst moeten zien hoe David, geleid door de Heilige Geest, de zonde en het zondige bestaan van alle mensen moest aanwijzen. En dat doet hij op 7 manieren. 7 manieren klinkt in deze psalm door hoe erg de zonde is. In de eerste plaats moet David spreken over het feit van de zonde. Het is echt waar, gemeente. We hebben gezondigd. En weet u wie dat zegt? En weet u wie dat allereerst laat weten? Dat aangrijpende feit dat we gezondigd hebben. God. Dus als het vanmorgen opnieuw aangezegd wordt, is het die grote God die het zegt. Want gemeente, die grote God heeft ons gezien. Die grote alwetende God in de hemel heeft alle mensen gezien. En daarom schrijft David: God heeft van de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was die God zocht. God heeft naar jou gekeken, meisje. God kijkt gedurig naar u, man, vrouw, jongen, dominee op de preekstoel. En hij kijkt, hey, is die vrouw in Rotterdam-Kralingen verstandig? Is die man in Rotterdam-Kralingen nou echt iemand die mij zoekt vanuit zichzelf? Zit daar in Rotterdam-Kralingen misschien een wijs meisje die er alles aan doet om God te zoeken? God heeft neergezien op de mensenkinderen. Letterlijk staat er op de kinderen van Adam. En wat zag hij? Alle mensen zitten vol met zonden. Word eens stil, gemeente. Onder die alwetende God. Hij ziet het. En slaat je gade. Elk uur, elk ogenblik. En zijn conclusie is een feit. Je bent door en door zondig. En het tweede wat David moet opschrijven is: we staan daarmee in de schuld bij God. David moet geleid door de Heilige Geest woorden gebruiken die er niet om liegen. Hij gebruikt woorden om het God onterende karakter van de zonde aan te wijzen. Het is een afkeren van God. O, staat er toch eens bij stil, gemeente. Je keert je af van God. Je doet God onrecht aan. Je mist het doel waarmee hij je geschapen heeft. En daarom sta je in de schuld bij God. En dan het derde aspect. David brengt ons bij de bron van onze zonde. Hoe komt het toch dat wij allen zo zondig geworden zijn? Omdat ons hart leeg geraakt is van God. Omdat de Heer uit ons hart weggetrokken is. Omdat we de plaats aan de duivel gegeven hebben. En wat kan nou een hart dat leeg geraakt is van God, dat van nature zonder God voortleeft, anders voortbrengen dan woorden en daden alsof er geen God is? O, hoe dwaas is de mens geworden. Nee, laten we niet denken dat David het hier in vers 2 over de atheïsten heeft. Het gaat hier over alle mensen die zo dwaas zijn geworden door de zonde. Wat kan een mens toch makkelijk zondigen? Wat kan hij soms keuzen maken, handelen en wandelen alsof er geen God is? Zie daar de bron van ons zondig bestaan. We hebben allemaal van nature een hart zonder God. Nou, ze hebben al drie dingen gezien. Het feit van de zonde, de schuld van de zonde en de bron waar al die zonden uit voortkomen. En nog is David niet klaar. En bedenk het, gemeente, hij wordt geleid door de Heilige Geest. Het is ten diepste de Geest die het zegt. Want David moet nog iets gaan aanwijzen. Hij wijst in de vierde plaats de dwaasheid van de zonde aan. In vers 5 staat: de werkers van de ongerechtigheid hebben geen kennis. Ze denken wijs te zijn, maar ze zijn heel dwaas, nameloos dwaas. Zij zoeken God niet, die de ware wijsheid is. Ze zijn als redeloze dieren zonder verstand. Hoe waar is dat? Hoe dwaas zijn we geworden? En dan kom ik toch weer even bij Paulus uit, die dit citeert in Romeinen 3. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn we afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dan het vijfde aspect. Word je er ook al zo moe van? Als het over de zonde gaat. Zo erg is het nou. Het feit wat David aanwijst is de vuilheid van de zonde. In vers 2 zegt hij: zij verderven het. Dat doet denken aan iets wat bedorven is. En iets wat bedorven is, dat stinkt. Heb je als bedorven vlees geroken? Je vergeet het je leven niet. Vers 4, tezamen zijn zij stinkende geworden. Gemeente, we zijn zo onrein. We zijn zo vuil, dat we vanuit onszelf een onaangename geur verspreiden voor God. De doodstaat van de mens is zo gruwelijk vuil, dat elk mens vanuit zichzelf een geestelijke doodslucht verspreidt. Spreekt Paulus niet van een reuken des doods ten dode? En wat zegt Jesaja niet in zijn profetie? Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan dezelfde, maar wonden en striemen en etterbuiden die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen dezelfde is met olie verzacht. Wat zijn we toch vuil geworden, gemeente. Wat stinken we toch voor God. Moet er nog meer gezegd worden? Ja, zegt David. Ik voel dat de geest me aandrijft om nog meer te zeggen. En daarom komt David ten zesde bij de vrucht van de zonde. En wat is de vrucht op de zonde? Als iemand blijft volharden in de zonde en in zijn onbekeerlijkheid, dan komt er verharding. En weet u waar dat in openbaar komt? In het haten van God en onze naaste. Wie in die zonde blijft voortgaan zonder bekering is bezig om zijn hart te verharden. En het zal steeds meer en meer waar worden wat David zegt in Psalm in vers 5. Zij roepen God niet aan. En die vijandschap zal ook openbaar worden in de richting van onze naaste. In bijzonder tot het ware volk van God. David vergelijkt zulke mensen met dieren die een prooi eten. Ze eten Gods volk op alsof het brood is. Wat aangrijpend als een mens zich verhardt, gemeente, door te blijven leven in de zonden en de Here te laten praten, juist als het over de zonde gaat. Het feit van de zonde, de schuld van de zonde, de bron waaruit het opkomt, de dwaasheid, de vuilheid en de vrucht. En nog moet David er iets aan toevoegen in de zevende plaats. Hij spreekt over vervaardheid. Dat betekent vrees en schande. O, de mens denkt wel dat niets hem zou kunnen verschrikken als hij voortgaat in dat zondige leven. In die onbekeerde staat. Maar o, als de Heere komt met zijn straffen, als de Heere komt met zijn oordelen, dan zal hij de mens doen verschrikken. Dan zal het geweten gaan schokken. Dan zal die zondaar beschaamd worden. En als dan het eeuwige verderf overblijft, zal de Heere die zondige mens, die onbekeerde mens, voor eeuwig in dat verderf moeten werpen. Zie daar de inhoud, gemeente, van Psalm 14. En Psalm 53, waar David door de geest geleid twee keer over moest schrijven. Waarom? Opdat hier vanmorgen een zondaar overtuigd wordt van zijn zonde. Opdat hier vanmorgen een mensenkind vanuit zijn diepe ellende leert roepen. Met dat indringende adventsgebed, och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. David wist ervan. En hij heeft het in zijn leven ervaren. Juist uit die diepe ellende waarin de Heer hem gebracht had door ontdekkende genade van de Heilige Geest. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Vandaar zijn gebed of Israëls verlossingen uit Sion zou komen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de menigvuldige verlossing bij God. Wanneer David zo indringend bidt, gemeente, of de verlossing uit Sion zal komen, dan is dat niet alleen vanwege die inktzwarte achtergrond en de werkelijkheid van dat zondige bestaan waarin hij en alle mensen terechtgekomen zijn. Die grote ellende van een mens buiten de gemeenschap met God. Maar er is nog iets dat David dringt en dwingt en trekt tot dit gebed. Weet je wat David geleerd heeft in zijn leven? Weet je wat David ook ontdekt heeft in zijn leven? Dat er inderdaad bij de Heere veel verlossing is. David kende de Heere. Hij wist wat het was om zich juist in de moeilijke omstandigheden, in zijn grote ellende, vanuit zijn zondig bestaan, zich te mogen sterken in de Heere zijn God. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw heeft David ervaren dat hij totaal afhankelijk was van de verlossingen bij de Heere. Sprak hij in Psalm 14, in het 7e vers, nog van verlossing in enkelvoud. Aan het einde van Psalm 53 zijn het verlossingen geworden in meervoud. Want David heeft het net als al Gods kinderen steeds weer ervaren wat Job onder woorden bracht. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen. En in de 7e zal het kwaad u niet aanroeren. Of zoals later de apostel Paulus het schrijft aan de gemeente van Korinthe, dat Christus ons uit zo'n grote dood verlost heeft, verleden tijd, en nog verlost, het heden, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Dat is de toekomst. Kijk, en dat wist David uit ondervinding. En daarom werd het enkelvoud, meervoud. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. En nu hebben onze statenvertalers het als volgt vertaald vanuit het Hebreeuws. Als een verzuchting. Als een uiting van een diep verlangen. En daarom hebben zij gekozen voor het woordje och. Met het woordje wilden ze aangeven hoe indringend dit adventsgebed van David is geweest. Hij bad immers vanwege die grote ellende waarin alle mensen door eigen schuld gekomen zijn en geen mens kan zich uit verlossen. En vanuit die toestand klinkt het als een verzuchting. Och, och dat Israëls verlossing uit Sion kwam. En de wijze waarop het zo wordt weergegeven als een verzuchting, dat past precies bij het karakter van deze psalmen. Zoals ook de melodie waarop deze psalm werd gezongen past bij de inhoud. En al heeft David het bij Psalm 14 niet genoemd, maar wel bij Psalm 53. Het is een lied op Machalach. En dat woord dat betekent zoiets als zingen op een zwaarmoedige wijze. Het is daarom ook een melodie die past bij de inhoud van deze psalm, die ook past bij de verzuchting. Och, och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. En toch is er ook een andere vertaling mogelijk. En onze kanttekenaar hebben dat terecht opgemerkt. En daarom zeggen ze ook in de kanttekeningen: wie zal geven uit Sion de verlossingen? Want dat eerste woordje wat hier in onze tekst gebruikt wordt in het Hebreeuws betekent ook wie. Wie is het dan die uit zo'n grote nood en dood kan verlossen? Wie is het dan toch die raad weet met de grote ellende waarin een mens gekomen is? Wie? Wie zal mij kunnen redden uit alle nood? Wist David dat dan niet? Jazeker wist David dat wel. Het is de Heere in de hemel. Het is zijn God. En die zal voor verlossingen zorgen. Ja, voor veel verlossing. Maar hoe dan? Hoe zal de Heere dat doen? Er wordt in onze tekst gesproken over verlossingen. En dan staat er zo'n prachtig woord in het Hebreeuws. Yeshua. En dan hoor je de naam Jozua in. de oud-testamentische naam die alles te maken heeft met verlossing. Maar die oud-testamentische naam Jozua, die klinkt toch in het Nieuwe Testament als die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En is dat niet die lieflijke, dierbare naam, Jezus? Daar hebt u het antwoord op de vraag, wie zal ons verlossen? Het is Jezus, de grote verlosser uit Sion. O, Paulus heeft het later zo goed begrepen, toen hij verder schreef in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, vers 26. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Het gaat hier ten diepste om Christus. Die is de verlossing, ja de menigvuldige verlossing uit Sion. Ziet u wel dat David hier ten diepste een adventsgebed opzendt? Het is, zo las ik in een van de verklaringen, ten diepste het grondgebed van het Oude Testament. Een gebed waarin het intense verlangen naar de Heer Jezus Christus tot uitdrukking komt. Dat intense verlangen dat de Messias die beloofd is zou komen. Ja, het is met recht een gebed om de komst van Christus, gemeente. En nu gaan we wat dieper naar dit gebed kijken. Want hoe begeert David nu Christus? Hoe ziet hij nu uit naar de komst van Christus, zoals de Vader dat beloofd heeft? We kunnen dat opmaken uit die woordjes uit Sion. Wat bedoelt David als hij zegt dat de verlossingen voor Israël uit Sion moeten komen? Ja, ik kwam twee verklaringen tegen. En ik kon geen keuze maken. En als je geen keuze kan maken, moet je ze allebei maar laten staan. Maar juist omdat ik allebei de uitleggingen laat staan, geloof ik dat u bij een diepe betekenis van die woordjes uit Sion gekomen bent. De eerste betekenis van het woordje Sion is de plaats waar de Heere is. En waar was dat in de tijd van David, jongens en meisjes? Dat was de plaats waar de ark des verbonds stond. En de tempel was er toen nog niet, maar de ark des verbonds is later door David in Jeruzalem gebracht en stond daar in een tent. En weten jullie, jongens en meisjes, hoe die ark eruit zag? Die gouden kist, weet je wel, met een deksel erop. En aan de ene kant stond een engel. En aan de andere kant stond een engel. De vleugelen raakten elkaar. En die engelen keken met hun gezicht naar beneden op dat verzoendeksel dat rood gekleurd was door het bloed der verzoening. En onder die vleugelen van die engelen die elkaar zo raakten, was een wolk. Die heeft de Heere daar zelf gebracht, die wolk. En die wolk symboliseerde de aanwezigheid van de Heere. De Heere was dus op de ark. De Heere was dus in het heiligdom. En zo zingt de dichter van Psalm 99, de Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs. Dat zijn die twee engelen op de ark. De aarde bewegen zich. En de Heere is groot in Sion. En hij is hoog boven alle volken. Sion is de plaats waar de Heere is. Sion, dat is de plaats waar de troon van God staat. Sion is de plaats waar de Heere tot het volk wil spreken. Zoals de Heere het aan Mozes bekendgemaakt heeft daar op de berg Sinaï. Toen hij de opdracht kreeg om de ark en ook de hele tabernakel te gaan bouwen. Toen heeft de Heere gezegd, en al daar, op die ark, in die wolk, onder die gerubs, al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af van tussen de twee gerubs die op de ark der getuigenis zullen zijn. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Sion is dus de plaats waar de Heere woont, waar de Heere troont. Waar is dat nu? Nee, die ark is er niet meer, jongens en meisjes. Die is weg. En toch is er een heiligdom waar de Heere Jezus is. Dat is hierboven. Dat is in de hemel voor de troon van God. Dat is het hemelse Sion. Waarvan de dichter van Psalm 134 zingt. Dat zeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Loof, loof dan, Allerheere Heer. En daar is Christus vandaan gekomen. Uit dat hemelse Sion. De Vader heeft zijn Zoon uit de hemel naar de aarde gezonden. Om verlossing te verwerven. Jawelijk, de Verlosser is uit de hemel nedergedaald. Uit het hemelse Sion. En wat predikt ons dat? Dat deze Verlosser van goddelijke oorsprong is. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. En daarom begeerde David allereerst een goddelijke verlosser uit Sion, de plaats waar de Vader was. Daar heb je de eerste betekenis. En nu de tweede betekenis. Want de naam Sion komt in de Bijbel ook in een hele andere betekenis tegen. Dan is het de naam van Gods volk. Dan is het de naam van het Israël. Het volk van Gods verbond. En uit dat volk, uit dat Sion, is Christus voortgekomen. Nee, niet als God, maar als mens. Mag ik het zo eens zeggen vanmorgen? Christus daalde neer uit het hemelse Sion. Van de Vader tot zijn Sion op aarde. Om uit dat Sion voort te komen. Want de zaligheid is uit de Joden. Christus is voortgekomen uit Abraham, Isaac en Jacob. Jacob, die na zijn worsteling in Peniel de naam Israël gekregen heeft. O, sta er eens bij stil. Christus nam de menselijke natuur aan, omdat Gods recht eiste dat de mens die gezondigd had voor de schuld moest betalen. En daarom wordt Christus door David de verlossing van Israël genoemd. Wat was toen voor Israël nodig? In de tijd van David? Dat is ook vandaag nog voor het werkelijke Israël nodig. En let er maar op, de God van het verbond zal instaan voor zijn letterlijk Israël, dat zo belaagd wordt. En de Heere zal ook voor het letterlijke Israël dit gebed gaan verhoren op zijn tijd, op zijn wijze. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen, maar niet minder geldt dat voor het geestelijke Israël. En dat zijn niet alleen degenen die daadwerkelijk uit het Jodendom zijn voortgekomen. Maar dat zijn ook diegenen die uit de heidenvolkeren verlost zullen worden. Die als wilde takken in de olijfboom Israël worden ingeënt. Maar wat predikt ons nu die woorden dat die verlosser uit Sion komt? Dat hij God en mens is in één persoon. Als het gaat om het Sion hierboven, predikt dat zijn goddelijke natuur. En het feit dat hij uit het Sion Israël wilde voortkomen, predikt zijn menselijke natuur. Hier wordt u vanmorgen de middelaar gepredikt. De middelaar Gods en der mensen. Die unieke verlosser. Die inderdaad mens wilde worden. Die uit dat menselijke Sion, uit dat Israël wilde voortkomen. Dat Israël, dat met het ganse menselijk geslacht getekend staat als een volk dat verloren ligt, dat God niet zoekt, dat verdorven is, dat door en door zondig is. Dat goddeloos is, dat vol van vijandschap zit. O gemeente, wat een evangelie. Uit zulke Sionieten, uit zulke verdorven menselijk geslacht, wilde de Zoon van God naar zijn menselijke natuur voortkomen. En ik heb het wel eens meer gepredikt vanaf deze plaats. Als je dan ziet waar dat Sion uit bestaat. Uit wat voor mensen de Heer Jezus wilde voortkomen. Dan zouden we toch verbroken moeten raken over zulke onuitsprekelijke zondaarsliefde. Dat Christus wilde voortkomen uit Rut de Moabitische, uit Rahab de hoer, uit Manasse die goddeloze. Maar Christus heeft zich niet geschaamd om zich uit zo'n Sion te laten voortkomen naar zijn menselijke natuur. En als je dan eens bedenkt wat het woordje Sion ten diepste betekent. Verdorde plaats. Christus wilde die hemelse heerlijkheid verlaten. Om in een verdorde plaats neer te dalen. Opdat er uiteindelijk uit een door en door vruchteloze, verdorde plaats toch nieuw leven voort zou komen. En er straks een volk zal zijn dat tot in alle eeuwigheid God zal groot maken. Christus wilde voortkomen uit dat menselijke Sion. Hij wilde mens worden en tegelijkertijd bleef hij God. Want gemeente, de toorn van God over de zonde is met geen woorden te beschrijven. Geen mens zou in staat zijn om die ontzaglijke toorn te kunnen dragen. En daarom, als er niet meer dan een mens zou zijn die voor de verlossing zou moeten zorgen, was het voor ons allemaal verloren. En is het je wel eens een wonder geworden? En ik kan het maar niet klein krijgen dat dit een werkelijkheid is. Dat God voor zo'n verlosser gezorgd heeft, die God was en God bleef. Dat God zelf, zonder dat hij zijn goddelijke natuur verloren had, mens wilde worden. Om uiteindelijk dat grote offer op Golgotha te kunnen volbrengen. O, welk een middelaar is de Heer Jezus Christus. Hij kon de zaligheid verwerven. Hij kon de toorn Gods dragen. Hij kon die enorme last van zonde en plagen dragen. Hij moest het dragen als mens. En hij kon het dragen omdat hij God was. Zie je wel hoe vast de zaligheid ligt voor Gods kinderen. Hij is werkelijk de verlosser uit Israël. En zalig de mens die hem zo mag verwachten. Die hem zo nodig heeft als God en mens in één persoon. En die David zo kan begrijpen als het gaat om dat indringende adventsgebed. Kom gemeente, bij wie vindt het weerklank vanmorgen in het hart? Och, dat is als verlossingen uit Sion kwamen. Och Heere, och wie ik mijn ziel door u gered. Geef mij Jezus, geef mij deze Jezus, deze verlosser, deze middelaar, God en mens in één persoon. O kom, o kom, Immanuel, God met ons. Omdat hij God is, kan hij zijn hand op God leggen. Omdat hij mens is, kan hij zijn hand op een mens leggen. Om God en mens met elkaar te verzoenen in zijn kruisdood. O kom, Immanuel, en verlos mij uit mijn gevangenis. Tot roem uws naams die heerlijk is. Want, Heere, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Begrijp je het? Dat is de diepste betekenis van dit adventsgebed. Och, dat is als verlossingen uit Sion kwamen. En wat denkt u gemeente? Als een mensenkind uit de nood van zijn leven werkelijk zo tot de Heere roept. En zo tot de Heere bidt en smeekt. Dat de Heere zo'n mensenkind laat staan en laat roepen. Ach nee. David heeft het ervaren en daarom zegt hij het ook. Als God de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Onze laatste gedachte, de begeerde blijdschap in God. Ja, David bidt met geloofsverwachting. En dat blijkt uit die laatste woorden van onze tekst. Ik kwam iets heel moois tegen in de voorbereiding op deze tekst, deze preek. Er was iemand die zei, die laatste woorden van vers 7 hebben het karakter van het woordje amen. Wat betekent amen? Het zal waar en zeker zijn. Mijn gebed is veel zekerlijker van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. Dat is geloof. En die laatste woorden van vers 7 hebben dat karakter. Want David zegt, als God de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. En dan zal Israël verblijd zijn. Hoor je zijn geloofzekerheid? Het zal gebeuren. Hij beleidt het voor Gods aangezicht. En daarom hebben die woorden inderdaad het karakter. Amen. Het zal gebeuren. Het zal waar en zeker zijn. Ja, en dan ziet David al die mensen voor zich. Waar hij zelf ook één van is. In die diepe ellende. Van zonde en schuld. Ze zitten als waar in gevangen. En zo was het bondsvolk Israël ook dikwijls gevangen geweest in Egypte, in Babel en later onder het Romeinse juk. Maar de Heere zal ze verlossen. En ook het huidige Israël zal de Heere gaan verlossen. maar niet alleen Israël. Want deze verlosser is niet alleen voor het letterlijke Sion gekomen, voor het letterlijke Israël, maar hij is ook gekomen voor de heidenen, want ook uit de heidenvolkeren zal hij zijn volk gaan vergaderen. Er staat in Jesaja geschreven, en vele volken zullen heen gaan. Dat zijn dus mensen die niet tot Israël behoren. En zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Wat een wonder. Gevangen Israëlieten, geestelijk gevangen Israëlieten zullen zalig worden. Maar ook geestelijk gevangen heidenen zullen verlost worden. God zal hen doen wederkeren. En God zal hen bekeren. En in die weg zal hij hen verlossen uit hun geestelijke gevangenis. Ken je die gevangenis, gemeente? Heb je ook ontdekt in welke ketenen en banden je van nature vastzit? Heb je misschien geprobeerd om je daaruit te verlossen? En ben je er ook achter gekomen dat het vanuit jezelf nooit meer kan? En ben je daarom verlegen geraakt om een verlosser? En je met David zucht, och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Dan leer je Jacob verstaan, want zijn naam wordt genoemd in onze tekst. Jacob, die er ook achter gekomen was in wat voor banden hij allemaal gebonden was. Oh, wat heeft Jacob geprobeerd om daar zelf uit verlost te kunnen worden. Jacob, wiens naam betekent bedrieger. Jacob die moest vluchten toen hij op een oneerlijke, leugenachtige manier de eerstgeboortezegen van vader Isaac ontvangen had. Die moest vluchten vanwege de doodsbedreigingen van zijn broer Esau. Jacob die moest vluchten en terechtkwam op een plaats met de naam Luz. En dan staat er in de Bijbel dat het nacht geworden was. Nacht in de natuur, maar ook nacht in het hart van Jacob, die zondaar. En verstaat u dat? Waar moest dat nou met Jacob op uitlopen toen hij daar vluchtte naar Luz? Toen hij daar gevangen was in de zonden, de overtredingen tegen Gods wet. Als een zondaar die gebonden was in de banden van de dood, want de bloedwreker Esau zocht hem. Een doodschuldige zondaar met de naam Jacob. Waar moet dat met zo'n slecht mensenkind op uitlopen? Wiens beeld ook getekend staat in Psalm 53. Daar komt hij in een donkere nacht, in een donkere omgeving. En hij valt in een diepe slaap. Maar toen kwam God. Toen kwam God in een droom tot Jacob, tot die goddeloze, zondige Jacob. En wat zag hij in die droom, gemeente? Zag hij dat de poorten van de hel open gingen? Zag hij daar hoe God met het wraakzwaard kwam om Jacob door die poorten van de hel in de rampzaligheid te storten? O, dat had Jacob verdiend. Hij was een goddeloze zondaar. En het zou naar recht geweest zijn als God hem dat ging openbaren in die droom. Maar dat deed God niet. Wat God wel deed, is dat hij dit adventsgebed ging verhoren. Want er kwam verlossing uit de hemel. Nee, de poorten van de hel gingen niet open voor Jacob, maar de poort van de hemel ging open en er werd een ladder neergezet van boven naar beneden. En wie zag Jacob staan bovenaan die ladder? Het was God. Het was die trouwe verbondsgod, mag ik het zo eens zeggen, die door de ladder Christus stilte op Jacob neerzag en in plaats van straf hoorde Jacob een rijke belofte en zie, ik ben met u. Kunt u het nog begrijpen, gemeente? Met heel je verzondigd leven, dat je niets anders verdiend hebt dan gestraft te worden en dat de Heer de hemel opent en de belofte van het evangelie laat prediken. Zie, ik ben met u. Immanuel, God met ons. En ik zal u behoeden overal waar je heen zult trekken. Ik zal je wederbrengen, daar hoor je dezelfde klanken als onze tekst, in hetzelfde land. En ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik gesproken heb. Wat zal dat nou gedaan hebben in het hart en leven van Jacob? Die deze ladder zag komen uit de hemel naar hem toe. Weet u wat er gebeurde met Jacob? Wat er in onze tekst staat. Jacob werd verheugd. Ja toch? U die het kennen mag. Waar alle hoop je gans ontviel. En daar openbaarde Christus zich. Door het heilige evangelie. Je hart sprong op van vreugde. Toch? Zijn er zulke Jacobs in ons midden? Voor wie zalig worden totaal onmogelijk werd. Maar waar Christus kwam. En zich openbaarde als de enige weg, de waarheid in het leven. En dat je van vreugde mocht opspringen. Nu kan ik toch zalig worden. En je hart werd helemaal op Christus gericht. Maar weet je, hoe blij Jacob in Bethel ook was. Zijn blijdschap werd sterker en verdiept toen hij 20 jaar later daadwerkelijk mocht wederkeren tot het beloofde land. De Heere gaf hem die opdracht in een droom. Jacob, je moet weer terug naar het land waar je hoort. En toen werd Jacob, mag ik het maar met de beeldspraak van onze tekst zeggen, als een gevangene teruggebracht. Hij mocht wederkeren. Maar let op, in een rechte weg. Hij kon niet zomaar dat beloofde land in, want wat blijkt, er lag nog een openstaande schuld. En dat liet de Heer hem met name voelen in weer een donkere nacht bij de Jabok, waar God met Jacob ging worstelen. En Jacob nog dieper als ooit tevoren, een schuldig mensenkind, werd voor God. Want toen de Heer vroeg naar zijn naam, moest hij openbaar komen. Hij was nog steeds Jacob. Met alle rijkdommen, met de beloften, was Jacob nog schuldenaar voor God. Maar één ding was hij van overtuigd. Wil dit ooit goedkomen, dan kan ik God niet loslaten. En daarom bleef hij de Heere vasthouden. En toen de Heere de zenuw van zijn heup aanraakte en Jacob een ogenblik niet meer op zijn benen kon staan, zo staat het in de grondtekst, toen heeft hij als het ware zijn armen om de nek van Christus geslagen en gezegd, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegen. En de Heere deed het, want hij had het beloofd. En wat hij belooft, zal hij doen. En toen heeft hij de verlossing uit Sion nog dieper, nog rijker ervaren. En dan hoor ik Jacob getuigen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Daarom noemde hij die plaats ook Peniel. Op die plaats kreeg Jacob de naam Israël. En hoe heeft hij dat ervaren? Onze tekst zegt het. Israël werd verblijd. De blijdschap werd verdiept toen Jacob Israël werd. En hij de verlossing uit Sion nog intenser, nog duidelijker, nog heerlijker heeft mogen ervaren toen de Heere zijn ziel heeft gered. Zijn er zulke Israëls in ons midden die mogen weten dat hun ziel gered is, dat Christus voor hen neerdaalde in hun ellende en alles gedaan heeft om hen te verlossen. En hen steeds weer moet verlossen vanwege de doodsvijanden die altijd klaar liggen en niet ophouden om zijn kerk aan te vechten. Maar die ondanks dat wij tijden zo verblijd mogen zijn vanwege die menigvuldige verlossing die uit Sion gekomen is. O, zij zullen door de woestijn van dit leven geleid worden en steeds weer afhankelijk zijn van die verlossingen. En daarom zal de kerk des Heren, het Sion hier op aarde, nooit boven het gebed uitkomen. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O Heere, u hebt van de hemel neergezien, ook op ons. En u weet van onze grote, diepe ellende, van ons verdorven bestaan. En toch, Heere, hoe diep wij ook gevallen zijn, hoe zwaar we ook gezondigd hebben, we hoeven aan u niet te wanhopen. En want u hebt gezorgd voor menigvuldige verlossingen. En daarom mogen wij het steeds weer bidden. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Dat we zo deze adventstijd in mogen gaan. Uitziende naar de komst van Christus in ons hart. Voor het eerst en steeds weer bij vernieuwing, die unieke middelaar Gods en de mensen, Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn. Wilt u het met uw zegen achtervolgen en geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten om gebedsonderwijs te krijgen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk. Doen veranderen in geluk. Hoop op hem slaat oog naar boven. Ik zal God mijn God nog loven. 42, het 7e vers. Meteen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.